Wij kennen uit de Bijbel dus de opstanding der doden. Dat is de algemene gedachte. En die opstanding vindt in het algemeen dus ook inderdaad plaats op de uiterste, de jongste dag. Zo heet dat. Dit is ook de traditionele opvatting. Want ja, religie kent altijd iets dat hierna komt. En in het christendom heet dat dan de opstanding ten jongsten dagen. Het neemt niet weg dat we daarnaast uit de Bijbel kennen, meer specifiek, de opstanding exclusief. Dat wil zeggen de opstanding van tussen de overige doden uit. En die vindt dus inderdaad niet plaats op de jongste dag. Wanneer dan wel? En u begrijpt, dat is in ieder geval in verband met de wederkomst van Christus. En dat is dan niet op de jongste dag. En dat laatste, dat de wederkomst van Christus niet is op de jongste dag, ja, dat maakt je al tot een ketter. Tot een dwaalleraar, want dat impliceert dus een wederkomst ten einde dat koninkrijk hier op aarde op te richten. En impliceert dus een duizendjarig rijk en al dat soort dingen meer. Kortom, als je dat kwijtraakt, raak je een heleboel uit de Bijbel kwijt. En dat maakt het zo moeilijk om steeds weer die dingen uiteen te zetten. Maar in essentie, hier gaat het om. De Heer komt niet op de jongste dag, maar verder voor om zijn koninkrijk te openbaren. En dat doet hij samen met zijn gemeente, die dan dus reeds moet zijn opgestaan. En dat betekent dat er vervolgens een oordeel alsnog komt over de bestaande wereld der volkeren, wanneer de koning, de zoon des mensen, Matthäus 25, wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en er van elkander zal scheiden, gelijk de schapen van de bokken scheidt. En dat is niet de jongste dag. Lees het maar na, dat is niet de jongste dag, dat is een heel ander ding. Het is de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn koninkrijk hier op aarde en de vallen doden bij die gelegenheid. En het bloed zal reiken tot de tomen der paarden. Ik citeer maar even wat uit Openbaring. Gaat niet zomaar. En dat is meteen het einde van het idee dat we hier op aarde dat koninkrijk moeten vestigen, openbaren, uitbreiden, totdat de Heer komt. Want als de Heer komt, dan zegt hij, zal ik nog geloof vinden op aarde? Nou, heel weinig, omdat degenen die er waren, zijn inmiddels ten hemel gevaren. Dus het zijn er dan niet veel meer in elk geval. En meer zeggen we daar vandaag niet over, omdat het verder ook niet ons onderwerp is. Maar in het algemeen, en ik heb het gezegd en ik herhaal het, je hebt drie keer een oordeel over de gemeente, namelijk eerst, dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dan worden de kronen uitgereikt, om zo te zeggen, of juist niet, afhankelijk van welke kant je dat ziet. Vervolgens het oordeel over de volkeren op aarde. Dat is, als u mij vraagt, dan toch dik 7 jaar later. Dan begint dat pas, na de 70ste week van Daniël. En het neemt een tijd in beslag, inderdaad, ja. En daarna het oordeel over al wat geleefd heeft, klein en groot, op de jongste dag. En dat is inclusief dat wat hiervoor was, maar dat heb ik u gezegd. Daar ga ik nog even niet op in. Wat wij kennen is de melding ook trouwens van volgorde van opstanding, want niet oordeel, maar opstanding is ons onderwerp. Wij vinden melding van een volgorde van opstanding in 1 Korinthe 15, voor de goede orde moet ik die natuurlijk wel noemen. Dat is 1 Korinthe 15, dat hoofdstuk dat in zijn geheel gaat over opstanding. Lichamelijke opstanding wel te verstaan. En waarbij dan gezegd wordt, we zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wis en waarachtig allen veranderd worden. Want dat is waar het om gaat. En wij laten niks achter als wij veranderd worden. En degenen die al ontslapen waren, laten ook niks achter. Daarom roep ik altijd, het graf was leeg. En het graf zal leeg zijn. Hebben u dat nog? En men zal zoeken en niet vinden. We zijn weg. We zijn veranderd. Weggegaan? Nee, we zijn onzichtbaar geworden. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal in het punt destijds. We zullen veranderd worden. Nog niet eens verplaatst, want in de hemel waren wij al. En dan moet je weer uitleggen wat de hemel dan precies is. Maar dat, ja, precies kunnen we dat niet uitleggen. Alleen zo in het algemeen. En daarom zeg ik het ook zo in het algemeen. Nou goed. Iemand zei, maar we gaan toch ten hemel, net als de Heer zichtbaar ten hemel voer. Dan moet ik u zeggen, ook dat zelfs berust op een misverstand. Want de zichtbare hemelvaart van Christus is, volgens wat erbij staat in Handelingen 1, de uitbeelding van zijn zichtbare wederkomst. Populair gezegd, de film draaide achteruit. Dat is wat er staat. Het is een teken. Zijn zichtbare hemelvaart op hemelvaartsdag was een teken van zijn wederkomst. Dat staat erbij. En dat was het dan. En voor zover de Heer ten hemel is gevaren, moet ik erop wijzen dat dat volgens al het andere schriftplaatsen in de Bijbel gebeurd is op de dag van zijn opstanding. Hij stond op uit de dood, zei dag Marie en voer ten hemel. Ja, raak mij niet aan en zo, dat zei er ook bij en dat soort dingen. En waar komt het lied vandaan? Ave Maria. Maar goed, Thomas, er zit een hele wereld achter waarover ik niks als hoop te zeggen verder. Maar ik vind hem wel prachtig. In de tuin, in de hof van Jozef enzovoorts. En de hovenier, weet u wel, dag Marie. En toen maar weer. Het beklijft, doet het ook goed in een liedje over Marie, dag Marie, dag Mary. En wat het, maar geweldig, dat blijft hangen, want iedereen weet waar het over gaat. Maar toch maar, leggen we nou niet verder uit. Maar hij stond op uit de dood en voer ten hemel. Dat zei hij ook tegen Maria. En later op de dag openbaarde hij zich aan nogal wat andere mensen. En toen was het geen enkel probleem, iedereen mocht hem aanraken enzovoorts. En het heet in de Bijbel gewoon zijn verheerlijking, zijn verhoging. Of wat het maar wezen mag, dat is zijn opstanding en hemelvaart in één keer. En het is met ons ook gebeurd, want wij zijn met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. Er zit niks tussen. Dat is één doorgaande, vloeiende beweging, om zo te zeggen. God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Zo heet dat. Juist. Maar hier in 1 Korinthe wordt gesproken over natuurlijk de opname van de gemeente. Wij zullen veranderd worden, wij laten niks achter. De Heer liet ook niks achter, behalve dan de heilige rok, heet het geloof ik. Soutrier of zoiets, maar daar zullen we het ook niet over hebben. Het is allemaal symboliek. Geweldig allemaal, prachtig, rijk aan betekenis. Bijna niemand weet het, maar voor ons bevestigt het de Bijbelse waarheid en de goddelijke oorsprong van het woord van God en van zijn werk uiteraard. Maar goed, het gaat over lichamelijke opstanding. Het lichaam dat ook gezaaid wordt, gaat niet over de geest die gezaaid wordt en die sterft en opstaat, overdrachtelijk. Gaat niet over een vogeltje in een kooitje en nou ja, ben ik weer bij Dieter Linde. Nou ja, het is een soort gif, weet je wel. Dat raak je niet meer kwijt. Dat is heel vervelend. En de enige manier om het kwijt te raken is om het elke keer zo te zeggen. Zo van, nee, zo is het dus niet. De Bijbel zegt uitdrukkelijk, hij stond op en het graf was leeg en we hebben de opgestane Christus gezien. 500 personen, meer dan. Getuigen daarvan dat ze de levende Heer gezien hebben. Dat niemand begrijpt hoe dat kan, heeft er niks mee te maken. Het maakt het tot een historisch feit. Wat voor bewijzen wou je nog meer hebben dan? Wat moet er gebeuren om te accepteren, om een bewijs te accepteren van de opstanding van Christus? Weet u wat een goed bewijs is? Dat wij hier na bijna 2000 jaar in zijn naam bij elkaar zijn. Dat vind ik een bewijs. Hij leeft en hij doet zijn werk ook aan ons. En dat wij een Bijbel hebben, die 1000 jaar geleden lang zoek was, om zo te zeggen, zoek gemaakt. Ja, door het christendom. Jazeker, wie anders? intern. Maar we hebben hem hier voor ons. En ondanks wat die Bijbel geleden heeft, niet in de laatste plaats door al die vertalingen, hè? Maar we hebben hem nog steeds. En we gedenken van het jaar zelfs, hoeveel jaar ook weer, 400 jaar staat de vertaling. Het zal wel een commercieel project zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo is het nou maar net. Dat is een bewijs van dat hij leeft. En dat hij ons zou leiden in heel de waarheid enzovoorts. Wat wou je anders als bewijs? Als nou 500 mensen die hem goed gekend hebben zeggen, we hebben hem gezien met vele gewisse kentekenen. Dat wil zeggen, we hebben hem herkend aan de littekenen en aan zijn moedervlekken en aan waaraan dan ook maar. En aan zijn stem, met dank aan Maria, Rabboni en zo, weet u wel. Wat moeten wij dan nu nog zeggen van, joh, dat is niet waar. Omdat het niet kan. Er gebeuren zoveel dingen die wij niet begrijpen. En niet zeggen die wij nog niet begrijpen. Dat is alleen wetenschappelijke hoogmoed. Er zijn zoveel dingen die wij niet begrijpen, die wij niet verklaren kunnen. Waar we lang over kunnen kletsen. Het schiet me nog net een redelijk net woord binnen. Waar we lang over kunnen kletsen, maar die we echt niet begrijpen. Hoeveel wetenschappelijke werken er ook over gepubliceerd zijn. En toch gebeurt het. Hoezo? Een beetje nederigheid past ons. En we zouden moeten buigen voor al die getuigen. Want begrijpen we niet verkeerd. De prediking van het evangelie is niks anders dan dit. Van oorsprong. De prediking, wij hebben Jezus gezien na zijn opstanding. De prediking is dus, God heeft hem opgewekt. En dat is wat Petrus er ook voor zei. Dat zijn geen fabelen, kunstig verdicht. Ben ik alweer bij die figuur. Nou ja, geen kunstig verdichte fabelen. Gewoon letterlijke taal. En dat die letterlijke taal dan toch nog van alles in zich bergt waar we niet meteen aan zouden gedacht hebben, dat is ook zo. Dat het dieper grijpt dan alleen het oppervlakkige, dat is allemaal waar. Maar het neemt niet weg dat het gewoon begint bij God heeft hem opgewekt, de dames hebben hem gezien en hebben gezien, geconstateerd, de heren trouwens ook, hebben gezien dat het graf leeg was. En dat die doek waarin hij gewikkeld was, toen hij in het graf gelegd werd, die lag daar, was achtergebleven in het graf, toch? Hij was er niet en hij was niet verplaatst, want dan zou die doek die daarin gebleven zijn en ook verplaatst zijn. Hij was opgestaan en ze hebben hem gezien en de Heer heeft zich vertoond met vele gewisse kentekenen aan degene die met hem geweest waren, die met hem gegeten en gedronken hadden. Men lezen ze Handelingen 1, vers 1 tot en met 4. Want daar citeer ik nou feitelijk uit. Lichamelijke opstanding. Niettemin zegt ook Paulus hier al in 1 Korinthe 15... dat er zijn onder de Korintiërs die ook meenden dat opstanding uit de dood niet bestond. Lichamelijke opstanding. Nou ja, ze ontkenden waarschijnlijk niet de opstanding van Christus. Anders kunnen ze moeilijk als gelovigen gerekend worden. Dat gebeurt hier wel. Blijkbaar geloven ze niet in een opstanding van de gelovigen van vandaag. Eenvoudig omdat er geen opstanding der doden is. Dat van de Heer Jezus Christus wil men dan bij gelegenheid nog wel accepteren. Zo van, hij is van Gods wegen verwekt bij zijn geboorte. Dus er zal wel iets in gezeten hebben waardoor hij dan toch door de dood niet gehouden kon worden. En hij de dood overwon. De Bijbel leert dat niet, dat het zo was. De Bijbel leert gewoon opstanding in het algemeen en de Heer Jezus als eerste in nieuwheid des levens, waardoor hij ook de drager is van alle rechten en plichten en beloften Gods enzovoorts als eerstgeborene, lichamelijk. En dat is wat Paulus uiteenzet, indien Christus niet is opgewekt, vers 14, dan is onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. Want wij worden dan bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft die hij niet heeft opgewekt. Zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Ik vraag me echt af of die Terlinde eigenlijk dit wel eens ooit gelezen heeft in de Bijbel. En ik weet zeker van wel. Maar waarschijnlijk denkt hij, ja, dat is theologisch gezwam. Wij theologen zwammen wat af. En dat is de enige manier waarop ik het kan begrijpen. Doe maar. Want indien de doden niet opgewekt worden, is Christus niet opgewekt uit de dood. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Hoe vaak je de Bijbel ook vertaalt, herverteld en berijmd, enzovoort. Dan is uw geloof te vergeefs en zo zijt gij nog in uw zonden. Dat is een hoopvolle gedachte. Als je doodgaat, ben je niet meer in je zonden. Want wie gestorven is, toch? En zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan is met de dood toch alles uit, om zo te zeggen. Maar, zegt Paulus, dat is niet zo. Maar, en dan krijgt de Linde alsnog een veeg uit de pan, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, als we alleen voor dit leven, omdat er niks anders is, op Christus hopen, als de Heer Jezus Christus of gewoon Jezus in dit leven alleen voor ons een rolmodel is, een voorbeeld, een ideaal, een markante figuur op wie wij onze levens kunnen richten en aan wie wij een voorbeeld kunnen nemen, dan zijn wij de ellendigste, woord uit de Statenvertaling, hebben de Statenvertalers zelf bedacht dat woord, ellendigste, de uitlandigste. Zijn wij de ellendigste van alle mensen? Ik geloof dat er later staat de beklagenswaardigste. Maar ja, dan moet je wel iemand hebben die je beklagen kan. Dus vooruit maar weer. Maar dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dat leidt namelijk helemaal tot niks. Een voorbeeld nemen aan Jezus en hem navolgen. Hoezo? Wat brengt je dat? Dan heb je geen prettig bestaan, hoor. En als de Heer dan ergens voor stond en ergens voor streed, waarvoor dan? Als met de dood alles uit is. Hoeveel bevrediging geeft dat? En niet wat verzinnen. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus zijn loopbaan gelopen heeft, het kruis heeft verdragen en de schande waarmee hij taboe was voor zijn tijdgenoten, heeft de schande veracht. Maar heeft dat gedaan om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En die houdt in dat hij nu, staat er allemaal, Hebreeën 12, eerste verse, dat hij nu gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Daar leidt het toe. En dat is in de opstanding. Heb je dat? En als alleen dit leven was, ja, dan heb je een strijd, dan loop je je loopbaan en dan draag je een kruis en dan word je ten schande en hoe het maar heten mag allemaal. Dan ben je de ellendigste van alle mensen. Heb je dat? Moeilijker is je niet. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn en indien wij alleen in dit leven op Christus hopen, zijn hopende, bezig zijn te hopen, bezig zijn vooral. Zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar zo is het niet. Goed, wel eens. Volgende vers. Christus is opgewekt uit de doden. Uit de doden. Is de eersteling. Dat woordje en staat er niet. Niet dat me dat veel uitmaakt. Maar u moet vooral niet denken dat er twee dingen zijn. Namelijk, hij is opgewekt uit de doden, zowel als hij is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn of de eerstgeborene of zoiets. Het is één en hetzelfde ding. En daarom, er staat niet en tussen, dan nog zou het hetzelfde kunnen zijn, maar toe maar. Maar het staat er niet tussen, het is een zogenaamde appositie, zo heet dat. Het geeft aan dat het hetzelfde is. Hij is opgewekt uit de doden, is de eersteling. Dat woord geworden mag je ook doorstrepen, behalve als je Duitser bent. Dan moet je het bij elke zin invoegen. Geworden, dat weet u toch, hè? Van wie komt hij ook alweer geworden? Major Kees? Ja, Paul van Vliet, dat was hem, ja. Paul van Vliet, dat is Haags. Maar toch maar. Christus is opgewekt en is de eersteling. Je merkt meteen dat dat klopt zo. Taalkundig ook. Hij is opgewekt uit de doden, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Een eersteling betekent strikt, heel strikt, smal, eerste vrucht van de oogst. Maar wat breder, de algemene Bijbelse toepassing, is het volstrekt identiek aan eerstgeborene. En dus spreekt over eerstgeboorterecht, alleen bij het begrip eersteling denk je aan oogst. En denkt de schrijver aan oogst. Heb je dat nog? Want deze wereld, dat is de akker, dat staat in de Bijbel, de akker is de wereld. En alles wat daaruit komt, alles wat als vrucht daaruit opkomt, door geloof als resultaat van het woord van God, heet oogst. En dit is bepalend voor de woorden die nu volgen over de opstanding, want dat wordt vergeleken met oogst. Oogst is opstanding. Een groot deel van het hoofdstuk gaat hierover, want er staat dat het lichaam, het natuurlijke lichaam, wordt gezaaid en sterft. Maar het komt op en dat is de oogst. Is dat hetzelfde lichaam dat gezaaid was? Het antwoord is ja en nee. Afhankelijk van wat voor zaad het is. Als tarwe gezaaid werd, komt de tarwe op. Als gerst gezaaid werd, komt gerst op. Dat is hetzelfde dus, maar toch is het anders. En verder dan dat kom ik in heel de Bijbel niet. Ik denk dat Paulus dat mooi formuleert, voor ons heel begrijpelijk. Het wordt gezaaid in oneer enzovoort en het komt op in kracht en in heerlijkheid. Dat is de opstanding weliswaar van gelovigen, moet ik er meteen bij zeggen. En meteen toegepast hier op ons als de gemeente van vandaag, maar het heet oogst. En als je dan praat over volgorde, moet ik u erop wijzen dat je in het Oude Testament onder de Levitische dan wel Mosaïsche instellingen vindt een volgorde bij de oogst. Vastgelegd in de hoogtijden des Heren. Namelijk de eersteling garf. Dat is al rond Pasen. Dat die eerste arenhalmen uit het veld verzamelen. Je hebt altijd van die vroege dingen. Doe maar. Dan is het nog lang de tijd niet voor oogst of zo, maar dan heb je toch wel halmen die al rijp zijn. Heel eigenaardig, maar het is zo. Nou, die moesten verzameld worden en bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Dat heet de eerstelingengarf. En 7 weken later, na 50 dagen heet dat, na 7 weken later volgt het zogeheten wekenfeest. En dat is het moment dat de oogst zou moeten beginnen, maar dan wordt eerst een eerste deel van die oogst verzameld. De eigenlijke oogst komt daar meteen achteraan hoor, de andere dag pas. Maar eerst een eerste deel van die oogst. En dat wordt gemaaid en bewerkt tot 2 broden. Als u het mij vraagt, 1 deeg, heb ik begrepen. Maar er worden 2 broden uitgebakken. En dat heet de eerstelingenbroden. Gezuurd en wel, wat een beetje vreemd is, omdat ze toch voor de Heer bestemd zijn. En dat spreekt over de gemeente van eerstgeborenen. Jacobus haalt het aan als hij zegt, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen. Jacobus 1. Eerstelingen, dat zijn de eerste vruchten van de oogst. En de dag daarna, de dag na die eerstelingenbroden, dat is officieel de eerste dag van de oogst als zodanig. Algemene oogst. Dan heb je dus de volgorde, eerstelingengarf, eerstelingenbroden en dan de eigenlijke oogst. Heb je dat? En wat je hier leest is, ik lees even met u verder. Zoals de dood, vers 21, is door 1 mens, zo is ook de opstanding der doden door 1 mens. Hoewel Paulus zich beperkt tot de opstanding der gelovigen. Ik kom daar later op terug nog vandaag. De dood is door 1 mens, Adam. De opstanding is ook door 1 mens. Dat heet, halve bladzijde verder, de 2e mens, de laatste Adam, de Heere uit de hemel. En bovendien vinden we een aanloop naar deze gedachte in Romeinen hoofdstuk 5. Make a note. Romeinen hoofdstuk 5, waar een vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en Christus en de gevolgen van zowel Adam als Christus. En de dood is door één mens, dat is negatief, maar ook de opstanding is door één mens, dat is positief, dat is Christus. Want vers 22, en ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt, maar ik wissel een beetje de volgorde van de woorden in de zin. Dus voor de allochtonen onder u wat minder makkelijk misschien. Ja, ik kan het ook niet helpen. Taal is een snaaks ding, zeg ik altijd. Want gelijk ze allen in Adam sterven, al zullen ze ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ik lees hem bij voorkeur en voor de duidelijkheid als volgt. Want gelijk allen in Adam sterven, al zo zullen allen in Christus levend gemaakt worden. Want allen die in Adam zijn, sterven. En allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. En dat dit een goede lezing is, ja, die volgt gewoon uit het voorgaande vers. Allen in Adam sterven. Dat zijn allen die in Adam zijn. Volgens de Griekse betekenis van de termen zijn degenen die deel hebben aan het leven van Adam. En die daarom het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Geen vanmorgen in alle vroegte hier voorgelezen is. Uit het eind, laatste deel van het hoofdstuk. Natuurlijke mens is in Adam en draagt het beeld van de eerste mens, niet van God. We zijn beelddragers van Adam, van nature. Heb je dat? En allen die in Adam zijn, hebben dus de adamitische en daarmee zondige natuur. En sterven, dat is onderdeel van die zondige natuur, dat blijft niet bestaan. Sterfelijk, vergankelijk, verderfelijk. Maar alzo zullen allen die in Christus zijn, levend gemaakt worden. Waarmee Paulus zich beperkt, dus tot de opstanding van hen die in Christus zijn. En daarmee beperkt hij zich feitelijk tot de gemeente. Niet dat daar verder niks meer is, maar dat is hier niet aan de orde. En dan zegt hij, maar en ieder in zijn orde. Blijkbaar volgorde, maar het is net zo goed rangorde. Want volg- en rangorde zijn in principe identiek. Volgens het motto, wie het eerst komt, het eerst maalt. Wat het ook wezen mogen, denk ik wel eens, maar die zoek ik maar eens uit. Het gaat op volgorde van binnenkomst, heet dat. U weet wel, Melchizedek is hoger in rang dan Levi of Aaron, want hij was gewoon eerder. En als Melchizedek zijn opwachting maakt, dan moet Levi dan wel Aaron inpakken. Of zijn erfgenaam, die kan dan in de WW. Of waar hij maar in kan dan. Die is duidelijk toch, hè? Dit staat in Hebreeën 7. Uitgebreid, dus ik verzin het niet hoor. Het staat allemaal zwart op wit, gewoon letterlijk in de Bijbel. Ja. En ieder in zijn orde, volgorde, opstandingen, levend worden. Ieder in zijn orde. De eersteling, Christus, let op eersteling. Als er niet bij staat, blijft het nog zo. Het staat er extra bij. De eersteling. Niet maar als eerste, bovendien had niet genoemd hoeven te worden. Want het is een ieder in zijn orde. Christus, daarna die van Christus. Gewoon, dat kun je zo lezen. Maar het staat uitdrukkelijk bij de eersteling, want het impliceert eerst geboorterecht, met grote nadruk. Het is een titel. De eersteling Christus, aan wie dus toekomt alle macht in hemel en op aarde. Daarna die van de Christus zijn. Dat heeft men niet vertaald, dat is een beetje kromme redenering, waarom men het niet vertaald heeft, maar het staat er echt. Die van de Christus zijn, die is van belang, want het blijkt dat de term de Christus niet maar een taalkundige variant is, maar de term wordt gebruikt voor Christus inclusief de gemeente. Dat is klassiek orthodox dit, wat ik nu zeg. De Christus, de mystieke Christus noemt men dat. Dat wil zeggen het lichaam van Christus. Het hoofd inclusief het lichaam, de Christus. Dus de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. Dat is het woord voor de wederkomst. Letterlijk parousia, namelijk aanwezigheid, presentie. Wij noemen dat de wederkomst. Dat betreft dus de gemeente. En daarna, weer later, staat er, zal het einde zijn. En ik vestig uw aandacht erop, dat einde de betekenis in zich heeft van voltooiing, vervulling. Dat is het einde, het doel. Ook in het Nederlands, al zijn we dat gewoonlijk kwijt. Het is het hoogtepunt eigenlijk, het doel van alles. En daarmee de voltooiing, het einde. Het einde van wat is vervolgens de vraag? En het antwoord is zoals gebruikelijk, als je niet oplet, heb je er niks aan. Want waar ging het over? Over de opstandingen. De eersteling Christus, daarna de opstanding die van de Christus zijn. En daarna het einde, de voltooiing van de opstandingen uiteraard. Zijnde de opstanding ten jongsten dagen. Wanneer? Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Dat is inderdaad na 1000 jaar dus. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle machten en krachten. De duivel definitief geworpen in de poel des vuurs. En de beesten ook en de valse profeet en wie het maar waren allemaal. Allemaal in de poel des vuurs. Openbaring 20, daar staat het ongeveer zoals ik het nu zeg. Enigszins verwarrend, maar toe maar. Maar het staat er wel. En dan houdt het op. Zodat hier ook vermeld staat, de opstanding, althans die ten leven, in drie fasen, Christus, de gemeente en daarna die van de jongste dag. Maar dat betreft gelovigen die opstaan uit de dood. Niet van onze bedeling, want die hebben al deel aan de Christus en hebben een hemelse positie, die van de eerstelingen. En dus betreft het de oud-testamentische gelovigen, waaronder Abraham, Isaac, Jacob, et cetera, et cetera. Heb u dat nog? Want die gaan niet naar de hemel, ze zijn ook niet eerstelingen. Zij waren eerste, maar zullen laatste zijn. En wij waren laatste, veel later namelijk. En wij zullen eerste zijn, en dat is weer zo, omdat wij leven en geloven sinds de opstanding van Christus. En dus nadat dat beloofde eeuwig leven reeds gerealiseerd was in de opstanding van Christus, die geacht wordt de eersteling te zijn. Ik heb van mijn jeugd gehoord de vraag, was Abraham wedergeboren? En het antwoord was meestal, ja natuurlijk was Abraham wedergeboren. En ik moet u zeggen, hij was niet wedergeboren en is het nog steeds niet. Dat kan toch niet? De Heer is de eerste. En zij moesten wachten. En ze hebben de belofte niet verkregen, hoewel ze die van verre gezien hebben, aanschouwd, beloofd, omhelst, hoe het maar heet mag, in Hebreeën hoofdstuk 11, enzovoorts. En daarom vind je Abraham bij gelegenheid terug in een, wat een paradijs genoemd wordt, dat is een zelfstandig naamwoord hoor, paradijs, een zelfstandig naamwoord voor een hof, paradijs, in het Hebreeuws overigens. Je vindt hem terug in het paradijs. Aan de goede kant zal ik maar zeggen in het dodenrijk. En waar al die heidense godsdiensten nooit verder gaan dan dat. Een goede en een slechte kant in het dodenrijk. Gaat de Bijbel verder met opstanding. Daar wacht Abraham op. En het is zo op dat zij zonder ons niet verheerlijkt zouden worden. Dat zijn de laatste woorden ongeveer van Hebreeën. 11. Die wachten daar nog op. Zijn er zoveel die wachten? Ja, en degenen die ons in deze bedeling zijn voorgegaan, die behoren tot de gemeente, zijn gestorven en die zijn bij de Heer en zijn in de hemel. Maar dat waren ze al toen ze nog leefden, hoor, volgens Bijbelse uitspraken. Maar die wachten ook, want die wachten ook op het tijdstip van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Net zo goed. En dan die gevallen engelen in Tartarus, die wachten al langer dan 6000 jaar. En zitten opgesloten. En dan heb je nog weet ik hoeveel demonen, meer dan ik wenselijk acht. Die zijn niet eens gevangen. Het tegendeel is zelfs waar. Ja, en die wachten ook op de jongste dag enzovoort. Ja, hoe? Dat kan ik mij ook niet voorstellen, maar ik begon niet tot degene die zeggen, dan moet je het maar ontkennen of overgaan tot een leer van zogenaamde zielenslaap, wat helemaal onzin is. Want in het dodenrijk zijn geen zielen. Daar zijn geesten. Dus het begrip zielenslaap is een oxymoron. Een nog een slechtere term. Maar doe maar weer. Volstrekte waartaal, onmogelijkheid enzovoort. Dus ook daar hebben we het niet over. Waar we het over hebben is die volgorde van opstanding. Nou is het zo dat waar ik vandaan kom, dat slaat altijd op bedelingen, leer enzovoort. Daar heeft men rondom dit onderwerp problemen, mede omdat men om wat mij betreft onbegrijpelijke redenen inderdaad denkt dat oud-testamentische gelovigen naar de hemel gaan, hetgeen niet het geval is, of al naar de hemel gegaan zijn, wat nog minder het geval is. Men heeft er dus problemen mee. En dat komt omdat men in het algemeen zich moet afzetten tegen traditionele Rooms-Katholieke, dan wel eventueel Calvinistische leringen. En dat betekent dat men zich in loopgraven ingraaft en daarna verschillen ziet die men net zelf gemaakt heeft. Die er in werkelijkheid niet zijn, maar gewoon om ja, de polarisatie die dan ontstaat en zo. Dat maakt het allemaal een beetje lastig. Want wij hebben het nu over twee opstandingen. Het kan natuurlijk niet, maar goed, twee opstandingen. Laat ik het zo zeggen, de een is van de gemeente. Dat is dan inclusief van hem die het hoofd van de gemeente is. Maar die is al opgestaan, lichamelijk. Dan hadden we over twee opstandingen. Die van de gemeente, bij de opname van de gemeente. En aan de andere kant hebben wij dan de opstanding ten jongste dagen. En dat zijn twee opstandingen, maar je hebt ook twee soorten van opstanding. Namelijk een opstanding ten leven en een opstanding ter verdoemenis. En toen heb ik meegekregen, ik weet niet hoe en langs welke route, maar ik heb meegekregen, maar staat in al de traditionele werken van de dispensationalisten, dat die twee opstandingen ten leven en ten verdoemenis, dat overeenkomt met de opname van de gemeente en de opstanding ten jongste dagen. En daar heeft men aan overgehouden dat dus alle gelovigen uit alle tijden opstaan, ook lichamelijk, uiterlijk, bij de opname van de gemeente. En dat op de jongste dag alleen nog ongelovigen zullen opstaan. Ter verdoemenis. De opstanding ten leven is dan de opname van de gemeente en de opstanding ter verdoemenis is dan op de jongste dag. Maar dat is niet zo. Het demonstreert alleen dat men zo gemakkelijk de positie van de gemeente kwijtraakt. Daar hoort Abraham niet bij. Daarvan is Christus de eersteling. En bij de opname van de gemeente wordt dat voltooid. Wat daarna komt, hoort ook niet bij de gemeente op geen enkele manier. En die gemeente exclusief heeft een hemelse roeping en bestemming gebaseerd op het eerstgeboorterecht. En dus gebaseerd op de opstanding van Christus als eerstgeborene. En voor al het andere geldt, het zal opstaan ten jongste dagen. En dat betekent dat deze opstanding, namelijk opname van de gemeente, weliswaar een opstanding ten leven is. Maar het impliceert ook dat de opstanding ten jongste dagen net zo goed opstanding ten leven is, maar ook opstanding der verdoemenis. En zo wordt het ook echt beschreven in Openbaring 20. Dat is eigenlijk ook, nou ja, niet helemaal, maar het is eigenlijk ook het enige schriftgedeelte waar het vermeld wordt. Dat is niet helemaal waar, maar elders wordt het alleen genoemd. Maar daar wordt het enigszins uitgebreider beschreven. Ik neem u dan wel even mee, ja, we moeten het er toch over hebben, naar Openbaring 20. Want als men zegt, ik geloof in de wederopstanding des vleeses, bedoelt men wel degelijk Openbaring 20. Dat is de laatste pericoop van dat hoofdstuk. En die laatste pericoop, want ik ben er nu toch, In dit hoofdstuk bedoel ik, de laatste perikoop loopt tot en met 21 vers 1. Die césuur, die scheiding, zou moeten liggen tussen 21 vers 1 en 2. Die laatste perikoop begint namelijk in 20 vers 11. Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En die eindigt logischerwijze in 21 vers 1 met: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer, punt. Carrie's return, heet dat, hè? De enter, return, open regel, nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 21 vers 1. Maar dat is dan in onze Bijbels vers 2. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel. En daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over en zelfs de hele rest van de Bijbel. De laatste twee hoofdstukken. Dat is het visioen over het nieuwe Jeruzalem. Met een uitgebreide toelichting waar ik het niet over moet gaan hebben, want dan komen we aan ons onderwerp niet meer toe. Maar 21 vers 1 hoort bij het voorgaande. De oude aarde en hemel verdwijnt, een nieuwe hemel en aarde verschijnt. En daartussendoor, in dat verband, worden de doden geoordeeld. Klein en groot, Jan en Alleman en wat je er nog, rijp en groen, en wat je nog meer voor uitdrukkingen daarvoor hebt. Wie het maar waren, betekent dat, is geen onderscheid, al wat er nog dood is, omdat het niet opgestaan is uit de doden en dus overgebleven is tot de laatste dag, staan voor God. En het heet wel degelijk opstanding, in beide gevallen, ter verdoemenis of ten leven, dat lees ik u zo, maar eerst dit dan maar. Ze staan voor God en de boeken werden geopend, ze staan namelijk voor God, namelijk voor de grote witte troon, om geoordeeld te worden. Dat gebeurt dus niet op het moment van overlijden. Hooguit vind je daar iets als een voorarrest of wat het maar wezen mag. U weet het, de intermediate state, de tussenstaat. Ze staan voor God, de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend. Dan heb je drie boeken, zeg ik altijd. De boeken werden geopend en een ander boek, nog een boek werd geopend. Dus dat is minstens twee en dan nog één. En het laatste is ten leven. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Want naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart verzamelt gij uw toorn als een schat in de dag des toorns. Maar die lees ik u straks nog wel uit Romeinen 2. Ze worden geoordeeld naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, dat is een verhaal apart, maar dat gaat, als u mij vraagt, over de afgrond, namelijk de demonen en gevallen engelen en wat het maar was. Ga ik nou niet uitleggen. En de dood en de hel, dat zijn twee synoniemen, ze worden hierna nog een keer genoemd en in één adem. Dood is het begrip als zodanig en hel wordt geacht de plaats te zijn van de doden. Hades. Want hel is niet de poel des vuurs. Poel des vuurs is wel hel, is beneden. Want hel is dat wat beneden is. Schoon Nederlands hoor dit. Hel is beneden. De kelder heet hel. En de bovenkant, het plafond, heet hemel. Zelfs als het boven je bed is. Ja, ik kan het ook niet. En in je auto heet het ook zo. De hemel. Nee, dat is niet een afgeleide toepassing van het woord. Dat is de betekenis van het woord. Dat waar je naar boven tegenaan kijkt en wat daarachter is. Dat is hemel en dan haal je de M ertussen uit. Dan hou je over hel. Dat is het tegenovergestelde. En dat is dat wat beneden is. Dat is het hele verhaal. En in het Hebreeuws heet het ook zo, Sheol. Met de S-klank ervoor, vooruit maar, Sheol. En in het Grieks heet het Hades en in het oude Nederlands heet het de onderwereld. Ik weet niet waar ze die term vandaan hebben gehaald. Maar je moet het gewoon weten, dat is hetzelfde. Hel is niet zozeer de eeuwig oordeel. Hel is nu ook beneden en daar wacht men ook. De intermediate state is ook hier beneden, ze heet ook hel. Dat je daar een plek hebt die paradijs genoemd wordt of schoot van Abraham, dat is ook zo, maar het blijft hel, het is namelijk hieronder. Want de doden gaan niet naar boven op een wolkje, zoals ik nogal regelmatig mensen hoor vertellen. Nee, ze gaan naar beneden, naar het dodenrijk. Dat is het. En er is geen kennis van wat er op aarde gebeurt, zegt de Bijbel. Die weten niet met al, heet het in de Statenvertaling, daar beneden. Maar goed, er komt af en toe iemand binnen die ze kennen. Hé, hey, ben jij er ook? Zeggen ze dan. En je had zo'n grote mond. En je kon ze goed leren. En je had zulke goede plannen. Je had zo'n carrièreplanning voor je. Dan kom je naar boven toe gestapt. Maar nou zit je hier helemaal beneden. Jij ook? Haha. Nou ja. En zo werd het toch nog ongezellig. Nou ja. Zij werden geoordeeld. Dood en hel gaven de doden die in en waar. Dood en hel is dus identiek, is hetzelfde. Dood en hel, maar het zijn twee woorden. Dus het heet gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, vers 13, en ieder naar hun werken. Zodat je nou weet wat die boeken zijn. De een is de Bijbel, want men zou eventueel als Jood althans door Mozes geoordeeld worden. Jullie beroepen je op Mozes. Mozes zal u oordelen. Toch? Dat is gewoon de Bijbel. Het woord. Het andere is het boek des levens, maar dat staat erbij. Dat is van groot belang, want als je je naam daar niet in voorkomt, ja, dan word je niet toegelaten op een nieuwe aarde, laat staan in de hemel. Want dat is al lang niet meer aan de orde. En dan kom je dus terecht in de poel des vuurs. Dat staat er, volgende vers. Vers 15 bedoel ik eigenlijk. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs, zodat het enige onbenoemde boek, de Bijbel en het boek des levens, heet er nog minstens één over. En bovendien staat er, ze werden geoordeeld naar hun werken, zodat het ene niet benoemde boek een boek is dus, waarin de werken van de mens vastgelegd zijn. Toch? Dat is het. Ik weet niet of het een prettig idee is, dat het allemaal wordt bijgehouden, dat er voortdurend de camera op u gericht staat. Ja, ja. Nou ja. Maar dat is het. En dan eindigde het met zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs, die van zulver brandt en hoe dat maar heet mag, en wat in het vuur geworpen wordt, verdwijnt. Tenzij een gelovige abusievelijk in het vuur terechtkomt. Ik was in Daniel, hoofdstuk 3, denk ik. Shadrach en Meshach, Abednego, enzovoorts. They didn't, wat deden ze ook alweer niet, they didn't bow, they didn't, nou ja, wat het maar was. Uit het lied, het bekende, tamelijk komische lied trouwens. Maar vooruit maar weer. Want het is een beetje komisch, ze worden in het vuur geworpen en er stappen er zo meer uit. En er was zelfs geen brandlucht aan hen staten. Ik vind het prachtig goed vermeld wordt. Nou ja, maar dat was een wonder. Maar dat gebeurt hier uiteraard niet, wat in het vuur geworpen wordt, verdwijnt. Daar hebben we vandaag geen tijd voor, denk ik. Dus ik laat dat maar even liggen. Maar dat is wat het is. Het is wel in strijd met de gangbare, zogeheten christelijke opvattingen. Maar dat komt omdat men daar de onsterfelijke ziel had uitgevonden. Had overgenomen van de heidense filosofieën, mythologieën en wat het maar was. Heb je dat? Nou ja, denk er maar een poosje over na. Maar als er staat, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens. Als ik dat lees, ik kan het 100 keer lezen, maar dan lees ik dus dat er inderdaad 2 mogelijkheden zijn. Terwijl als dit alleen een opstanding is van ongelovigen, omdat die van de gelovigen al heeft plaatsgevonden bij de opname van de gemeente, Je krijgt er een probleem mee, want wat moet je dan met de gelovigen die geleefd hebben na de opname van de gemeente en voor de jongste dag? Al die gelovigen in de 1000 jaar, wat gebeurt daar dan mee? Hebben ze mij ook nooit verteld. Ik weet niet, denken ze daar dan niet aan? Of... Ja, ik heb er echt problemen mee. Ik snap die dingen niet en ik kan het ook niet meer navragen hoe dat dan zit. Maar doe maar. Maar als dit een opstanding zou zijn van alleen ongelovigen, ja, dan is dit een beetje flauwekul, want dan is dit eigenlijk allemaal al geweest. En het idee van dat boek des levens, ja, dat heb je daar al lang niet meer nodig, want dat is al lang geregeld dan. Dan zijn het alleen ongelovigen dus. Maar dat is niet zo. Het zijn wel degelijk gelovigen en ongelovigen. Alleen is de gemeente de grote uitzondering. Die was al lang niet dood en voor zover u erbij hoort, bent u niet dood, gaat u niet dood, maar bent u met Christus opgewekt en gezet in de hemel en daar verandert niks mee. Dat uw lichaam wat achterloopt, ja, wij ouderen begrijpen dat, loopt nu eenmaal achter. Ja, steeds verder mag ik wel, maar goed, dat doet er nou niet. Over de kronen hadden we het al gehad, hè? Ja, oké. Okay. Goed. Want er is weliswaar een opstanding ten eeuwige leven en een opstanding ter verdoemenis. Maar dat betekent niet, ik zeg het speciaal voor de dispensationalisten onder u, en ik reken mezelf er ook toe hoor. Dat betekent niet dat het is op een verschillend tijdstip. Het betekent dat het een ander soort opstanding is. Want ten leven is een opstanding in een, wat de Bijbel noemt, verheerlijk lichaam. In ieder geval een betere dan het oude, laten we het zo zeggen. En de opstanding ter verdoemenis is er een in een, niet in een verheerlijk lichaam, maar in een heel tijdelijk lichaam, want daarna verdwijnt de persoon in kwestie in de poel des vuurs. That's it. Hoe letterlijk je dat moet nemen, vroeg iemand mij laatst. Nou ja, ik zou het maar zo letterlijk mogelijk nemen. Dat wil zeggen, daar verdwijnt alles in. Dat zo is, zegt de Bijbel ook uitgebreid hoor. Dat het in strijd is met de christelijke traditie. Ik weet het, maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk, zij zullen niet meer zijn, zij zullen niet meer gevonden worden, zij zullen weggedaan worden, dat is kwijtgedaan en neemt geen keer. En dan staat in het Oude Testament al menigmaal. Het Nieuwe is daar geen uitzondering op. En bovendien, ik heb er een hekel aan te moeten uitleggen dat als iets in het vuur geworpen wordt, dat het daar verbrandt. Dan voel ik me zo opgelaten, denk ik, tegen wie zeg ik dat eigenlijk? Kleuterklasje? Weten ze niet wat vuur is? Moet ik dat uitleggen? Daar verdwijnt het in. Heb u dat? Nee, goud, zilver en kostelijke stenen verdwijnt daar niet in. Maar ja, dat wordt er ook niet in geworpen. In principe, op die jongste dag heb ik het over, hè? Nee, er staat over werken. Dat die in het vuur geworpen wordt, de werken van ons als gelovigen uit onze bedeling, dat staat er. En daarvan zijn werken bij die eeuwigheidswaarde hebben. Dat wat gebruikt is voor de bouw van de tempel, dan wel van de gemeente. En voor zover er hout en hooi en stro bij was, zal het verbranden. Wees er maar blij mee, dan ben je daar tenminste vanaf. Zolang je tenminste wat goud, zilver en kostelijke stenen ook nog over hebt, om zo te zeggen. Toch? Dat is toch mooi? Nou. Maar ik noem u enige schriftplaatsen. In de eerste plaats maar één uit het Oude Testament. Is dat juist? Ja, ik noem er maar één. Dat is Daniël 12. Laatste hoofdstuk van Daniël. Daniël 12. Waar staat... En op het verband ga ik niet in, hè. Maar er staat in vers 2... En velen van die in de stof der aarde slapen zullen ontwaken... Deze ten eeuwige leven en genen... Dat is het tegenovergestelde van deze... Genen, gintsen. Lieve wessen. De ene kant deze ten eeuwige leven... En genen tot versmaadheden, tot eeuwige afgrijzing. Ook hier staat het woordje en... Er niet tussen. Waarmee dus gezegd wordt dat er twee soorten van opstanding zijn. of althans een opstanding, maar het kan zijn met één doel of het andere doel. Het ene is ten leven en het andere is tot eeuwige afgrijzing. Maar niet noodzakelijk op een verschillend tijdstip. Dat kan wel, maar dat is niet wat de uitdrukking betekent en je mag het er dus ook niet inleggen. En niet als argument gebruikt voor, zie je wel, zijn twee opstandingen. Op twee verschillende tijdstippen. Het gaat over de aard van de opstanding uiteraard. En dat idee vinden wij ook inderdaad in het Nieuwe Testament. Ik noem u Lucas 14. Lucas 14. Vers 14. Het laatste deel van het vers. Want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. Is er dan ook een opstanding der onrechtvaardigen? Jawel, maar daarin zal ons niks vergolden worden, want wij worden niet geacht onrechtvaardigen te zijn, want wij zijn gerechtvaardigd in Christus. En als rechtvaardigen zullen we opstaan en wij zullen daar loon ontvangen. Positief gezegd. Wij kunnen daar ook loon derven, maar daar gaat het hier nou juist over. Hè? Het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. En wanneer? Dat was een tijdstip. Ja, dat speelt hier geen rol. En dat mag je er dus ook niet inleggen. Dan heb ik ook Handelingen 24 voor u. Waarin vers 15 dezelfde tegenstelling gemaakt wordt. Handelingen 24, vers 15. Hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, de Joden namelijk, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden, twee dus, der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. Dat betekent dat zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen zullen opstaan. En ik zou niet weten waarom dat op een verschillend tijdstip zou zijn. Het is gewoon de jongste dag, uiteraard. Klassiek. En hij zegt, dat geloven zij ook, dat zijn de Joden, die zich beroemen op de inzettingen der vaderen en daarmee op de Joodse wetten, die geloven dat ook. Ja, dat natuurlijk, maar dat staat ook allemaal in het Oude Testament. Ik heb hier maar één tekst gelezen, gemakshalve. Maar van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen wordt gezegd dat er zo'n laatste oordeel impliciet een opstanding komt. En gezamenlijk wordt dat dan genoemd in Daniël 12, waar wij waren. Hier heet het opstanding der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En daarna lees ik u uit het Johannesevangelie, waar dit een belangrijk thema is. Leven namelijk, opstanding uit de dood. U weet wel, ik ben de opstanding en het leven, enzovoorts. Allemaal Johannes Evangelie, waar wij lezen in een uitgebreide uiteenzetting in Johannes 5 over de verwantschap en de relatie van vader tot zoon. Dat wil zeggen God de Vader aan wie God de Zoon ondergeschikt is. De Zoon kan van zichzelf niets doen. Dat is vers 19. En dan vers 21. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Let op het want, waarmee vers 22 aan vers 21 gekoppeld wordt. Het oorzakelijk verband tussen die beiden is dat die opstanding plaatsvindt ten einde die doden te kunnen oordelen. Heb u dat? Zij zullen opstaan, klein en groot, en staan voor God en geoordeeld worden. En daarom worden de doden levend gemaakt. Ik zag de doden, zegt Openbaring 20, ik zag de doden staan voor God en ze werden geoordeeld voor de grote witte troon. En hier heet het, de Vader maakt levend die hij wil en de Zoon doet dat ook. En de Vader oordeelt niemand, of want de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Hetgeen dus ook impliceert dat op die grote witte troon uit Openbaring wel degelijk de Zoon gezien wordt. Nou ja, het lam. Oké, de leeuw uit de stam van Juda, is Openbaring 4 en 5. Nou ja, als je een troon ziet en je ziet iemand erop, wel, God is onzinnelijk. En kan niet gezien worden, dus je ziet sowieso degene die het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, dus het is toch de Heer Jezus Christus. Heb je dat? De Zoon. Want de Vader heeft het allemaal aan de Zoon gegeven. Met als doel dat zij allen, vers 23, de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Het dilemma van de zogenaamde drie-eenheidsleer is natuurlijk toch dat men daar probeert aan de ene kant onderscheid te maken tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar voor zover er argumenten worden aangehaald, voor zover, want dat gebeurt nauwelijks, maar voor zover er argumenten worden aangehaald, zijn het schriftplaatsen die juist spreken over dat er geen onderscheid is tussen de Vader en de Zoon en de Geest. En hier in dit hoofdstuk vind je de Zoon ondergeschikt aan de Vader met grote nadruk, in strijd met die geloofsbelijdenis van Nicea overigens. Maar tegelijkertijd, het wordt gezegd om aan te geven dat er geen verschil is. Want de Vader heeft al zijn hoedanigheden gegeven aan zijn Zoon. Die dan de veruiterlijking is van de onzienlijke God en Vader enzovoorts. Misschien heb je het er moeilijk mee, maar ik blijf dat soort dingen herhalen altijd. En op de duur wordt het vanzelf makkelijk en veel makkelijker dan een volstrekt onbegrijpelijke drie-eenheidsleer. Zo moeilijk is de Bijbel niet. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat zij de Zoon zouden eren. Maar hem komt ook toe alle macht in hemel en op aarde. En hem zij de heerlijkheid en de kracht, en wat het maar was, tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet u nog? Openbaring 1. Maar toch. Opdat ze allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Want wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, zeg ik u, nou het is twee keer voorwaar, die mijn woord hoort en dus gelooft hem die mij gezonden heeft, want diens woord is het, die heeft het eeuwige leven en die komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Let op dat er niet staat, dat zal gebeuren, hoewel het strikt genomen, want u bent nog goed bij de les toch? Oké. Hoewel het strikt genomen toch toekomst was, want waar de Heer over spreekt zijn situaties zoals die zouden ontstaan na zijn opstanding. Ik kan ook zeggen, nou ja, het is geschreven na de opstanding van Christus. En de woorden uit het verleden zijn in het heden van daarna geplaatst. Dat maakt het wat lastig, maar dat merk je vanzelf wel. Met name in het Johannesevangelie is dat. Het beschrijft de situatie zoals die bestond ter gelegenheid van het opschrijven van deze woorden. Zie? Dat wil zeggen, wie gelooft, komt niet in de verdoemenis, maar is reeds uit de dood overgegaan in het leven. Die heeft al deel aan de uitopstanding der doden, dan wel aan de opstanding uit de doden, nog niet lichamelijk, maar wel in geestelijke zin. En die is belangrijker, uiteraard. En dus kan die niet meer deel hebben aan een opstanding ter verdoemenis, dat wordt hierna genoemd. Want zo iemand heeft al deel aan een opstanding in eerlijkheid, om zo te zeggen, ten leven. Dat is wat hier staat. En nog een keer, voorwaar zeg ik u, de uren komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Logischerwijs zullen zij leven. En wij hebben de stem van de Zoon God gehoord. We hebben gehoor gegeven aan het woord des Heren, aan het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid, aan het woord der waarheid en hoe dat maar heten mag. En dus zijn wij wedergeboren. Wij leven namelijk. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is wat het is. Met als toelichting, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Kijk, als je het leven hebt in jezelf, betekent dit dat het niet van buitenaf hoeft te komen. En het leven dat wij als natuurlijke mensen hebben, hebben wij niet in onszelf. Dat moet van buitenaf komen. Je hebt er misschien nooit zo over nagedacht, maar het is zo. Zoals het leven van Adam en ingeblazen werd eerst. En daarna moest hij eten om het leven te onderhouden, althans zo lang mogelijk. Hetgeen dan toch uiteraard niet zo heel lang was. Al bracht hij het tot een jaar of 830 of zo. Goh, dat moet ik nog even. Nou ja, ik vraag me af hoe het met zijn kronen was trouwens. Maar goed, dat even terzijde. Maar hij kon het niet vasthouden, dat wordt ook gezegd. Er zult stervende sterven. En wij moeten dat, wij moeten leven uit de aarde. En als de aarde het ons niet oplevert, gaan wij dood. Iemand heeft uitgevonden dat wij de aarde in stand moeten houden, maar ik moet u zeggen dat dit ook de omgekeerde wereld is. De aarde moet ons in leven houden. Dat is het. Hè? Ja, met talloze toepassingen die ik u nu moet besparen. Gelukkig. Ja, we leven wij zijn niet geroepen om de wereld in stand te houden. De wereld moet ons in stand houden. Dat is wat het is. Nou ja, dat gaat niet lukken. Wij moeten het woord van de Heer ontvangen. Daarmee ontvangen wij eeuwig leven en dat houdt zich in stand. Wedergeboorte is regeneratief. En daarmee erven een absoluut regeneratief vermogen, heet dat. Zie je in de voorste rij iemand die het u gaat uitleggen, maar dat doet u nou. Maar die zit er ook niet op te wachten, geloof ik. Vooruit, ik doe het ook verder niet. Gelijk de Vader het leven in zich. Dat betekent, hij is de bron van leven. Hij is het leven. Zo heeft hij dat ook gegeven aan die Zoon die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Dat is weer enige hoofdstukken verder. Later ook nog de weg, de waarheid en het leven. Dat is weer een paar hoofdstukken verder. Maar het blijft het hoofdthema feitelijk van het Johannesevangelie. Het woord, het licht, leven. Hij heeft het leven in zichzelf en heeft hem macht gegeven. Volgende vers, heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Oordeel namelijk. Omdat hij niet alleen zoon van God, maar ook zoon des mensen is. Want het oordeel was toch beloofd gegeven aan de zoon des mensen, aan Ben Adam, die zoon des mensen, die gesteld was over de werken van Gods handen, onder andere Psalm 8. Echt? Ja. En als u zegt, maar het is toch aan God of de zoon van God, zeg ik, ja, dat klopt. Kan alleen vervuld worden als de beide titels terechtkomen bij één en dezelfde persoon. En dat gebeurt dus ook. Hem die wij kennen als zoon van God en zoon des mensen. En onderweg dan ook nog zoon van Abraham, aan wie beloften gedaan waren met betrekking tot zijn zaad. En ook nog zoon van David, aan wie beloften gedaan werden met betrekking tot zijn zaad. Verwondert u daar niet over? Want de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Dan zijn de graven toch leeg? Dat de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan die het goede gedaan hebben. Wat hebben ze dan gedaan als ze het goede gedaan hebben? Dan hebben ze geloofd. Dit is het werk Gods dat gij gelooft enzovoorts. Dat zijn drie hoofdstukken verder geloof ik. Ik weet niet zeker, maar Johannes, hè? Ja. Ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Maar er staat niet dat het op een verschillend tijdstip is. Er staat alleen iets over de aard van en het gevolg, logischerwijze dan ook, van die opstanding. Dat zijn dus twee verschillende, maar dat is het dan ook. En in principe, dat is allemaal op de jongste dag. En wat ons betreft, weet u inmiddels hoe het zit. Onze opstanding is ver voor de jongste dag en is uitsluitend ten leven. Als categorie van eerstgeborenen of eerstelingen. Nou ja, daarna kan ik verse blijven citeren uit het Johannesevangelie over dat werkelijk leven en opstanding is in de Heer Jezus Christus. In verband met de opstanding van, want ik sla natuurlijk weer van alles over dan, maar in verband met opstanding van Lazarus wordt gesproken over ik ben de opstanding en het leven. En in de opperzaal was een van de eerste dingen die de Heer tot de zijnen zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waar naartoe dan? Naar het vaderhuis. Daar hadden ze moeite mee, want ze kenden onze zangbundel niet, de discipelen. Want wij zingen ons schor over het vaderhuis. Naar het vaderhuis, ja, ik zal daar zijn, Jezus is de weg. Zal ik u daar zien in het vaderhuis? En wat er was, er is geen woningnood in het vaderhuis, moesten wij vroeger ook nog zingen. Want er waren altijd mensen die zich geroepen voelen nieuwe coupletten te bedenken. Was altijd maar één regel dan, hè? Nou ja, in het vaderhuis, jawel. Maar de discipelen hadden daar niet van gehoord. Want dat was de hemel en het idee dat een gelovige naar de hemel zou gaan was een onderdeel van de verborgenheid en het betreft alleen de gemeente van vandaag. Daarom wisten ze dat niet. Niet alleen Thomas die het niet wist. Nou ja, doe maar. Het gaat over leven en ik geef mijn leven aan de schapen. Hebben we ook weggeredeneerd. Wij denken dat de herder voor de schapen stierf. Maar ook dit is onzin. Hij die de herder werd sinds zijn opstanding stierf daarvoor eerst om door zijn opstanding herder der schapen te worden. Nee, lees het nog maar een keer na, Johannes 10. Het is echt waar, het staat er echt. En toen ging hij door de deur in, de deur der schapen, en dat is de goede herder. En die stelt zijn leven voor de schapen, niet zijn dood of zijn sterven. Als u wel denkt dat de herder sterft voor de schapen, dan moet ik u vragen wat het belang is voor de schapen dat hun herder sterft. Dan had het net zo goed de huurling kunnen zijn, die ook genoemd wordt en die loopt erbij weg. Maar voor de schapen maakt het niet uit of de herder sterft of wegloopt. Zit te moeilijk, nee toch? Daar moet je nog een eindje verder doorlezen. Daar staat, ik stel mijn leven voor de schapen, namelijk ik geef hun het eeuwige leven. Ik wijd mijn leven aan de schapen. Ik leef voor de schapen. En dat is wat later in de brieven uitgebreider vermeld wordt. Christus heeft zich voor de gemeente, voor ons, overgegeven. Om ons te heiligen, te reinigen, te leiden in heel de waarheid, een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken en hoe het maar heten mag. Dat is de herder. De opziener, dan wel de hoge priester van het nieuwe verbond. En hoge priesters van het nieuwe verbond sterven niet. Daarom is er ook maar één. En hij werd het pas na zijn opstanding uit de dood. Vergis u maar niet. De Heer, de herder, is degene die leven geeft aan de schapen en die leeft voor de schapen en die zijn leven gewijd heeft aan de schapen. En daarom heet hij de goede herder en hij wordt niet door de dood verhinderd te blijven. Want herder en hoge priester zijn begrippen die elkaar in hoge mate overlappen. Ik kan het nooit nalaten dit soort dingen te zeggen. Bovendien, ik heb inmiddels Johannes 11 voor me, daar gaat het over Lazarus, maar die is al een beeld van die hoge priester. Hè? Maar dat zei ik u vandaag al. Maar ik wilde u nog even voorhouden, hoofdstuk 8 van Johannes. Vers 51 in het bijzonder. Voorwaar, voorwaar, er komt weer het dubbele voorwaar. Geen uitdrukkelijk zegt dat het gaat om nieuwtestamentische waarheid. Van na de opstanding van Christus. Amen, amen. Ik zeg u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien. En dus ook niet zijn ogen opslaan in het dodenrijk. Zoals de rijke man, dan wel de arme Lazarus. Er staat, hij sloeg zijn ogen op in het dodenrijk. Ja. Maar die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot hem, nu bekennen wij dat gij de duivel hebt. Abraham is gestorven en de profeten en zegt gij, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet maken in de eeuwigheid. Zo van Abraham en wie het maar waren, de profeten, die hebben toch het woord bewaard en die zijn toch in de dood, in het dodenrijk. Hoe zegt gij dat zij de dood niet maken zullen enzovoort. Zijt gij dan meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestorven? Wie maakt gij uzelf? En Jezus antwoordde, indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, enzovoorts. Kortom, het gaat inderdaad over dat men de dood niet zal zien. En in Johannes 11 lees je, die zal leven al ware hij ook gestorven. Want na Johannes 11 moet ik vervolgens ook mee vervoegen bij Johannes 11. En dat is min of meer een volgend punt. Want wij vinden in Johannes 11 de uitdrukking ten laatste dagen. Ik heb je al gezegd, de uitdrukking jongste dag vinden we in de Bijbel niet. Ik weet niet, dat komt uit de catechismus of zo. Weet ik niet. Daar heb ik geen verstand van. Het heet de laatste dag in Johannes 11, vers 24. Dat zijn de woorden van Martha. Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Want dan is de opstanding ten laatste dagen. En dan zegt de Heer, ik ben de opstanding en het leven die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En die komt overeen met Johannes 8, vers 51. Die zal de dood niet zien. Wij zullen de dood niet zien. Al waren wij ook gestorven. Want wij zijn al opgewekt met Christus. Naar Gods normen. Wij zijn al gezet in de hemel. En als deze stoffelijke ogen het zicht niet langer belemmeren, dan zullen wij onze ogen definitief opslaan daar waar wij nu reeds zijn, in de hemel. Dat is niet die stoffelijke wereld die deel uitmaakt van de schepping, maar het is hoger dan dat. En zoals gezegd, het is niet het hiernamaals. Het is die hogere wereld, de hemel der hemelen die van ouds is, heet dat. En dus wij zien de dood niet. Het zal wel raar zijn dat wij nu zien, volgens Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, ongeacht wat het precies betekent. En dat aan de andere kant gezegd wordt dat niets is wat ons van de Heer kan scheiden, ook de dood niet. En dat dan als ons lichaam het niet langer doet, zal ik maar zeggen, als een stuk gaat, dan ineens dan zien we de Heer niet meer, want dan zijn we in het dodenrijk. Of zoiets. Of in de dood, of weet ik veel wat. Of we slapen, volgens sommigen. Ja, buiten bewustzijn. Er worden kunstmatig in coma gehouden. Dat is de levende zielenslaap. We worden kunstmatig in coma gehouden. En anders, als het niet kunstmatig was, dan worden we nu kunstmatig in leven gehouden. En daarna komen we natuurlijk in coma. Zoiets. Ik heb geen goede woorden over voor dit soort leringen. Ik vind het in de Bijbel namelijk helemaal niet, hè. Wij zullen de dood niet zien, wij leven ook al waren wij gestorven. Dat kan wel zijn dat de dokter en de familie zeggen, hij of zij is noodlottig overleden. De patiënt is enzovoorts. Verscheiden, of wat die maar is. We hebben nog een paar eufemismen, maar ook die heb ik geen tijd voor. Want het neemt nogal wat tijd dan. Maar dat zou allemaal kunnen. Maar naar Gods normen, wij leven reeds in eeuwigheid. Dat is wat het is. Alleen de uitwerking van het een en ander op ons lichaam, of wat er voor door moet gaan, wacht op de vervulling van het plan Gods. Dat is op zijn gezette tijd, om zo te zeggen. En daar wacht het dan op. Maar wat wij vinden is dus opstanding ten laatste dagen. In Johannes 11, vers 24. Dan hebben we Johannes 12, vers 48. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. En dan heb je alle plaatsen gehad waar de uitdrukking ten laatste dagen gebruikt wordt in de Bijbel. Maar we hebben nog een andere term. En ze beperken zich allebei tot het Johannes-evangelie. Dat is in Johannes 6 en uitsluitend Johannes 6, waar vier keer melding gemaakt wordt van ten uiterste dagen. En dat in verband met een toelichting op de wonderbare spijziging, hetgeen men buiten onze kring hardnekkig noemt, de broodvermenigvuldiging. Maar bij wiskunde heb ik dat nooit geleerd. De broodvermenigvuldiging, dat is Johannes 6. Dat gaat over de spijs die vergaat. Waarna de Heer zegt, nou, het was niet echt nieuw, want Mozes heeft u het manna gegeven in de woestijn. Dat was ook gratis. Maar ja, ze zijn wel overleden. Want dat staat er, hè? Nou ja. Maar ik geef u dat brood. En van dit brood ga je ook dood, maar het echte brood, dat ben ik zelf. Het leven, wat beschikbaar is. En in Johannes 6 lezen wij dan in vers 38. Ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, uit de wereld namelijk, of uit de aarde, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Al wat de Vader mij gegeven heeft in de wereld, zal ik opwekken ten uiterste dagen. Hoe dan ook. En ook dat gaat niet over ongelovigen, maar het gaat alleen over gelovigen uiteraard, over degene die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Hebben u dat? Dat was feitelijk vers 37 hiervoor. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. De Bijbelse gedachte is deze. Als wij tot God komen, dan wel tot zijn woord en dat woord aanvaarden, et cetera, dan geeft God, zijnde de Vader, ons aan de Zoon. En die Zoon zegt, nou, als de Vader mij dat geeft, zal ik het geenszins uitwerpen. Dan bewaar ik dat. En dat is wat de Heer nu doet. En wat hij bewaart in onze dagen is dan de gemeente. Heb je dat nog? En dus zei hij, niemand kan tot mij komen dan tenzij dat de Vader hem trekken. Dat is dezelfde waarheid, maar van de andere kant geredeneerd. Al wat tot Christus komt is dus door de Vader aan de Zoon gegeven. En de uitgebreide verhandeling daarover, dat zijn de laatste woorden van de Heer in dit oude leven. Tot zijn discipelen bij de afscheidsbijeenkomst in de opperzaal rondom de tafel enzovoorts. Dat is in Johannes 17 in het afsluitende gebed. Wij noemen dat het hoge priesterlijk gebed. En terecht, want de Heer spreekt daar alsof hij de hoge priester is. Dat geen strikt genomen nog niet het geval was. Want het duurde nog 3 dagen. Oké, 4. Afhankelijk van hoe je telt. Maar dat was het. Heb je dat nog? En dan gaat het allemaal over wat de Vader mij geeft. En ik bewaar het omdat de Vader het mij gegeven heeft. En ik geef het weer terug aan de Vader en de Vader geeft het mij. Want als er in de Bijbel al ooit de sprake is van een drie-eenheid, is het de drie-eenheid van de Vader, van de Zoon en de gemeente. Johannes 17. Wij zijn in Christus, Christus is in God. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente. Heb je dat nog? Dat is één. God ziet ons in Christus en wij zijn bekleed met de rechtvaardigheid, de gerechtigheid van Christus enzovoorts. En wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, want wij zijn het lichaam van Christus. En wat Christus doet is zijn gemeente bouwen in onze dagen. Dat is waar het over gaat. En dus zegt hij in het algemeen, wat de Vader me geeft zal ik opwekken. Ten uiterste dagen, dat wil zeggen, daar staat een datum voor en dat is het dan. En dat is dan uiteindelijk inclusief alle oud-testamentische gelovigen uiteraard, die alsnog nieuw leven zullen ontvangen, ten uiterste dagen en dan dus ook wedergeboren worden, maar niet als eerste. Zie? En dan vers 40. Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En de Joden begrijpen dat dan niet. En daarna komt er weer een opmerking, dat is inmiddels dan vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En dan een heleboel versen over en ik geef aan het eeuwige leven en ik ben het brood des levens. En uw vader hebben de mannen gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Maar wie van mij eet en wie mijn bloed drinkt en mijn vlees eet, lichaam. Wie mijn vlees eet en daar deel aan heeft, die heeft waarlijk spijs en heeft waarlijk drank enzovoorts. En dan volg vers 53. Voorwaar zeg ik jullie, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dat is dus vier keer bij elkaar de uitdrukking uiterste dag. En het was eerder twee keer de uitdrukking de laatste dag. En het zijn specifieke termen uit het Johannes-evangelie, dacht waar het om gaat. En dan eindig ik zoals ik vanmorgen begon. Namelijk, dat hele idee van opstanding, dat vind je nergens anders dan in de Bijbel. En dus in een Bijbels christendom. Logischerwijs hebben wij van doen dan op wat voor manier dan ook. Met een intermediate state, een tussenliggende periode of toestand of staat of hoe dat maar heten mag. Maar dat is omdat niet de dood komt en dan het hiernamaals in het dodenrijk om zo te zeggen. Of waar dan ook, of hoe je dat maar noemen moet. Maar integendeel, wij zijn onderweg naar een nieuwe schepping en wat ons betreft zelfs hoger dan dat, namelijk de hemel der hemelen. En al wat eraan vooraf gaat, maar tegelijkertijd volgt op ons lichamelijk overlijden, heet dan intermediate state. En voordat u zich nou ongerust maakt, zeg ik u dan toch maar even, dat voor zover gelovigen vandaag overlijden, slaan ze de ogen op in de hemel en zijn bij de Heer. Maar daar waren ze al, bij de Heer. Dan wel de Heer is met ons of wij zijn bij hem, wij zijn in hem, daar verandert niks mee. Waar zijn ze in de hemel? Maar waar bent u nu? Ook in de hemel, met Christus gezet in de hemel. Men zou geen onderscheid maken waar de Bijbel het ook niet maakt. Heb u dat nog? Maakt u zich niet ongerust. Maar zij wachten net als wij op de gezette tijd, geplande datum uit de heilsgeschiedenis, om zo te zeggen, waarbij de gemeente collectief gezamenlijk verheerlijkt zal worden en officieel zal aangesteld worden tot zoon. Hetgeen dan voorafgaat aan de wederkomst van Christus met zijn gemeente, met grote kracht en heerlijkheid, met zijn vele tienduizenden heiligen, kortom met zijn engelen, kortom met zijn hele gemeente, om vanuit een hemelse positie, dat is het allerhoogste die er is, dat koninkrijk van Christus op aarde en uiteindelijk een nieuwe aarde gestalte te geven. Dat is hoe de Bijbel dat leert. En het is toch nog wel twee stappen verder dan de eigenaardige idee dat ooit dan misschien de gemeente wordt opgenomen, maar niemand gaat het merken. Dat is wijdverbreid door die gedachte toch. Waar men de opname van de gemeente gelooft en kent, heeft men dikwijls het idee van, ja, maar de wereld merkt er niks van. De stiekem, dat is de hidden rapture. Om een wat Amerikaanse jargon, de hidden rapture heet dat. En daar merkt de wereld helemaal niks van. En zo dan zullen wij voor altijd met de Heer wezen en niemand verneemt dan nog ooit wat van ons, enzovoorts. Alsof wij niet onze plaats hebben en zelfs geërfd hebben officieel in de wereldgeschiedenis. Al wat we hier meemaken, inclusief de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, is vooropleiding, is voorbereiding tot onze uiteindelijke eeuwige positie en functie in het te openbaren koninkrijk van Christus. En niet voor 1000 jaar, maar in alle eeuwigheid. Dat is wat het is. Heb je dat nog? En het grijpt dus hoger dan de normale voortgang van de geschiedenis der volkeren der aarde en de heilsgeschiedenis hier op aarde enzovoorts. Het is hoger dan de, het is uitzonderlijk. Maar het wachten is inderdaad op de verandering, dat is het ultieme punt, de uiterste dag, de verandering van deze vergankelijke, stoffelijke wereld die sowieso nooit voor eeuwig bedoeld geweest is, de wereld waarin wij nu leven. Het is een tijdelijke aangelegenheid, het is een zinkend schip, dat moet ook wel. Het is zo lekker zijn mandje, ja, nou ja, een bieze kistje, maar goed. Gaat ten onder in de wateren van de Nijl, dat is trouwens ook de dood, enzovoort. Het is zo lekker als een mandje en het zinkende schip zou je bij tijds moeten verlaten. Dat is wat het is. En dus uitgaan buiten de lege plaatsen, van boord springen of over het water lopen uit het schip naar de Heer toe. Wat voor beelden je maar in de Bijbel hebt, dan kunt u daar eens wat over nadenken.